Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van De Kerk leeft. In de uitzending van vandaag kunnen we luisteren naar een interview dat ik een tijd geleden had met een Amerikaanse katholieke spreekster. Zij heeft zelf een protestantse achtergrond, ze was Southern Baptist, maar is enkele jaren geleden katholiek geworden. En dat is haar overkomen doorheen het bestuderen van de Heilige Schrift. Ze zal er ook in het interview zeker nog een toelichting bij geven. Het is een lang interview, er is veel informatie in en daarom zal ik haar altijd volledig laten uitspreken, maar zal ik zelf in vertaling samenvatten, zodat je toch zoveel mogelijk informatie kan meekrijgen. Het gaat om Sonia Corbett en zij heeft een wekelijkse podcast en die heet de Bible Study Evangelista. Ter inleiding zullen we heel kort luisteren naar een jingle van dat programma en dan daarna meteen luisteren naar het interview.
If you like having Bible study in your pocket and you have an iPhone or iPad, why not leave a review? Search Bible Study Evangelista in iTunes and tell everyone how you're loving and lifting all you've been given. Here's Sonia.
Let's get social. Connect with me at Bible Study Evangelista on Facebook, Instagram, Pinterest, and now you can also find me on the number one Catholic app for iPhone and Android, Laudate. Let's connect. And now, let's get some Bible study in your pocket.
You're listening to the Bible Study Evangelista Show, Bible Study Spirits that Taste Like Cake.
Sonia created the Love the Word Bible Study Method just for you, based on Mary's personal practice and formulated for your personality and temperament. Get your Love the Word meditations every Monday morning by signing up at BibleStudyEvangelista.com. Now, here's Sonia.
Dus het programma van Sonia Corbett heet de Bible Study Evangelista. Dus de Bijbelstudie Evangelista. En ik ga haar vragen wat evangelista precies is, want het is een woord dat we toch niet kennen in onze taal.
Actually, I just made up a word. It's not even a word here. But the evangelists, the four gospel writers, Matthew, Mark, Luke, and John, and then, of course, the other apostles, they were all evangelists. And an evangelist is just someone who shares the gospel according to his own point of view. And since I am not a male, I am female, I stuck an A on the end of that word. And so I am an evangelista. I share my my experience with God, my knowledge of Him, which, you know, it's unique to each person. That's what makes us all witnesses. But that's where that word came from. I sort of just made it up.
Ja, eerlijk gezegd, zegt ze, heb ik het woord uitgevonden om een naam te geven aan mijn show. Maar de vier evangelisten en ook de andere apostelen waren getuigen van Christus die de blijde boodschap op hun manier, vanuit hun perspectief, deelden met de andere mensen. En ja, natuurlijk heeft elke persoon zijn eigen ervaring en kennis van God. En ik ben een vrouw natuurlijk. En om die reden heb ik gekozen voor het woord evangelista. Maar ook in onze taal bestaat het woord eigenlijk niet. Ik vraag haar dan of ze iets kan vertellen over wat haar apostolaat precies inhoudt.
I do have a weekly show. It is it's a radio show / podcast. And what I do everything that I do centers around the Bible and the scriptures. And so I teach series, Bible study series on an ongoing basis. I like to keep them somewhat short. So between 8 and 12 shows or 8 and 12 weeks. And we go through a topical series. I like to choose a topic so that people understand the point of what we're studying. So I don't like to choose whole books of the Bible like the book of Romans, you know, that first of all, that takes an inordinate amount of time to get through to do it well, but also it doesn't seem to have any point. So instead, I will take a topic like anger, suffering, heaven, the roots of the Catholic faith in the Bible, those types of things. And then we break open that topic throughout the scriptures. And so between 8 and 12 weeks in each series, I like to show people and teach people what God says about that particular topic in the Bible. And so everything I do really centers around that. And what's important to me is not just the knowledge, because we always minister out of who we are and not what we know. So it's fun for someone like me. I'm a geek, a Bible geek, you know, and I like all the minutiae and the detail. But for most people, when they sit down to read the Bible, it's very difficult and they don't understand what they're reading. And so I'd like to give people more than just the knowledge of what's there and what it says, and go more deeply into the spirit of it, because the Bible, the reason I offer the Bible is because it changes us and it's God's word directly to us, especially through the readings, the church readings, the daily readings. That is God's word to us on a daily basis for the entire church. And so I concentrate on the scriptures because they have so much power, and I want God to be able to get into our lives with his word and begin transforming us from the inside out as he does through the scriptures. And so my goal is not just to give people the information, but to also give God a space to begin to transform people from the inside out. And so that knowledge is just the stepping stone. It really, my intention is to open up that space in people, that openness, so that God can get in there and do what he wants to do in each of us.
Ik heb een wekelijkse radioshow of podcast. En alles wat ik doe, gaat in essentie over de Heilige Schrift. Ik geef onderricht in het studeren van de Bijbel. En ik doe dat doorheen reeksen met een wekelijkse uitzending. Het zijn eerder korte reeksen, van zo'n 8 tot 12 uitzendingen. In elke reeks kies ik om het te hebben over een bepaald onderwerp, om dat uit te diepen doorheen de schrift, in plaats van dat ik een volledig boek van de Bijbel bijvoorbeeld behandel. Het gaat dan om een onderwerp zoals bijvoorbeeld woede, lijden, de hemel, de wortels van het katholiek geloof in de Heilige Schrift. En dan probeer ik dat specifieke thema open te breken, om zo te zeggen, doorheen de schrift. Ik wil daarbij opmerken dat het voor mij niet alleen gaat om de kennis, want dat is niet het belangrijkste, om elk detail van de tekst te kennen, elk klein detail, want voor vele mensen is het niet eenvoudig om de Bijbel zomaar te lezen, maar het is vooral mijn bedoeling om de geest van de Bijbel uit te diepen, om op zoek te gaan naar wat God over een bepaald onderwerp te zeggen heeft in de schrift. En de woorden uit de Heilige Schrift zijn het woord van God. En dat woord van God kan ons veranderen. Het is het woord van God dat hij direct richt tot ons, en in het bijzonder doorheen de lezingen van de kerk voor iedere dag. Het is zijn dagelijks woord voor elk van ons, maar ook voor heel de kerk. En ik concentreer me op de Heilige Schrift omdat ze zoveel kracht geeft. Het is mijn bedoeling om God de ruimte te geven om de mensen van binnenuit te kunnen transformeren. Het is de bedoeling dat mijn bijdrage de harten van de mensen helpen openen om God de ruimte te geven om zijn werk te doen. En ik vraag haar dan hoe ze zich voorbereidt voor zo'n serie. Doet ze dat dan aan de hand van gebed, doorheen Lectio Divina, of ook door het echt studeren van de schriften?
Both, actually. What I do is I will take a topic, typically, and begin with a concordance, and I look up that topic in a Bible dictionary, an encyclopedia, and actually not just one, several. I have all sorts of resources. And I like to look at the topic in a very general way first, and then I go into all the detail I can possibly find on whatever the topic is. And I, at that point, typically I study particular scriptures and passages and the detail regarding those. And I pull in the writings from the church fathers and the saints and the catechism, the documents and encyclicals from the church, and what our doctors of prayer and theology tell us and teach us throughout history, because we want to read and study the Bible with the mind of the whole church. And so I do all of that hard work for people. And then I see my job as sort of a synthesis of all of that stuff. How can I take all of that detail and present it in a very general way that, what I say, spinach that tastes like cake. How mm-hmm. can I give people spinach and make it taste sweet like a cupcake? And so that really is how I see my job. I do the heavy lifting for people, and I do all the detail and the hard work, and then I try to present it in a way that is easy for people to understand and apply, because that's another... It really is the job of anyone who presents and teaches the scriptures, is to be able to show people how it applies to their own lives and their own circumstances. And so when I'm preparing, I have 15 maybe translations of the Bible, and I look at all of those, and it takes a long time. It's a lot of work, but I love it. You know, that's really my gift and what I'm made for. So I absolutely love to do that.
Meestal kies ik een onderwerp uit, eerst, en dan zoek je dat op in bijvoorbeeld een Bijbelwoordenboek en in andere geschriften ook. Het is eerst een heel algemeen opzoekwerk dat ik doe en dan begin ik het uit te diepen. Vervolgens bestudeer ik de passages in de Heilige Schrift die handelen over dat specifieke onderwerp en dan betrek ik er ook de geschriften van de kerkvaders, de catechismus van de katholieke kerk en ook werken van de heiligen bij en zoek ik uit wat... bijvoorbeeld belangrijke kerkleraren over dit onderwerp te vertellen hebben doorheen de geschiedenis. Want we willen de Bijbel natuurlijk bestuderen met de rijkdom en kennis van de gehele kerk doorheen de geschiedenis. Ik doe, om zo te zeggen, het zware werk en breng dat samen in een soort synthese voor mijn luisteraars. Ik noem het zelf, ik omschrijf het als spinazie die naar cake smaakt. Dus ja, iets voedzaam dat erg... zoet en vlot naar binnen gaat. Ik zelf doe het zware werk en zoek alle details op, maar probeer het dan te brengen op een manier die voor iedereen eenvoudig te begrijpen is en toe te passen in het eigen concrete leven en de eigen omstandigheden. Maar bij mijn voorbereiding gebruik ik bijvoorbeeld zo'n 15 verschillende vertalingen van de Bijbel. Het is veel en grondig werk, maar ik vind het geweldig. Het is echt waartoe ik geroepen ben. Doe het heel graag. Ik vraag haar dan of ze een specifieke doelgroep heeft tot wie ze zich richt in haar podcast.
Well, I didn't when I began. I came into the Catholic Church and I believed that I was leaving this teaching gift behind because I didn't know and I hadn't seen in the Catholic Church anyone who really does what I do. And so I felt as though I were sort of like Abraham sacrificing Isaac on the altar to God. I felt like I was sort of throwing away my gift in a way. But when I came into the Catholic Church, I spent a year as a religious education director for our parish. And I began to see the need for what I do in the church, and there was a lack of good biblical teaching of the type that I grew up with as a denominationalist. And so that's how I began, and I began teaching RCIA, which is both male and female, and a huge swath of age group. So I had very young people and then also all the way to elderly in those classes, and eventually I sort of just began putting it out. You know, I started doing the series, and I was doing the radio show, and I was doing the television show, and I was writing books and all that, and I was just putting it out there. And what stuck was it is a predominantly female audience, typically between the ages of 30 to 60 or so. But I do have a lot of men, and I specifically my study Fulfilled and How to Pray Like Mary, both of those books have a very wide male audience, and even the filming for the videos for those had the men actually in the audience there too. So I do reach a wide variety of people, but the main audience that I sort of landed with is female. And so I don't know. Maybe that's just because that's sort of how I present. I don't know. I don't gear my teaching toward any particular group of people, mm-hmm. but that's where it seems to land pretty mm-hmm. well is with women between the ages of about 30 and 60-ish.
Toen ik aanvankelijk de kerk binnenkwam, was dat niet het geval, dat ik een bepaald doelpubliek had. Ik dacht ook dat ik mijn gave om te onderrichten achterwege moest laten, omdat ik niemand kende of zag die dat werk deed in de katholieke kerk, het werk dat ik nu doe. Het voelde een beetje alsof ik mijn gave moest opgeven. Toen ik katholiek geworden was, was ik gedurende een jaar in onze parochie directeur voor religieuze vorming. En ik begon in te zien dat er een nood is in de kerk aan goed bijbelonderricht. En zo ben ik initieel begonnen met RCIA te geven aan zowel mannen, vrouwen en mensen van alle leeftijden. RCIA is de afkorting van Rite of Christian Initiation of Adults. En dat is een programma ontwikkeld door de kerk in Amerika om mensen de katholieke kerk te doen kennen. Uiteindelijk ben ik dan begonnen met mijn podcast, met het schrijven van boeken en ook een televisieshow. En daaruit kwam naar voren dat het grootste deel van mijn luisteraars en volgers vrouwelijk is. En binnen de leeftijdscategorie van 30 tot 60 jaar. Maar er zijn ook veel mannen die luisteren. In het bijzonder is er veel mannelijke interesse voor mijn studie Fulfilled en How to Pray Like Mary, Hoe bidden zoals Maria. Daarvoor is er een groot mannelijk publiek. Ik bereik dus een zeer diverse groep, maar de grootste groep is wel vrouwelijk. Misschien is dat door de manier waarop ik spreek en onderricht geef. Maar ik pas mij helaas niet aan een specifiek publiek. Maar het blijkt dus in de praktijk goed verwelkomd te worden bij vrouwen tussen de 30 en de 60. In het algemeen benadrukt Sonja vaak dat het heel belangrijk is en dat ook haar bedoeling is dat mensen ontdekken wat God voor hen bedoeld heeft. Zo heeft ze bijvoorbeeld een boek geschreven, Unleashed, met als ondertitel How to Receive Everything the Spirit Wants to Give You. Hoe kan je al datgene ontvangen dat de Heilige Geest jou wil geven? En ik heb haar dan gevraagd of ze ook concreet enkele tips kan geven om zo te zeggen hoe mensen het kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld mensen waarbij het geloofsleven of het gebedsleven al een tijdje op een laag pitje staat. Hoe kunnen mensen concreet ontdekken wat de Heilige Geest met hen voor heeft?
Excellent question. And I would say the best way is to begin looking at your own life and discerning the patterns in your relationships and your circumstances. And what happens is if you look back over your life, you start to see that you're drawn to particular people. And you encounter the same types of people over and over again. And usually they're very difficult people. For me, I discovered in my 20s that I dated people that were like my father. I worked for people like my father. I was in church with people like my father. And at some point, I got so frustrated with being around this type of person that was so painful for me. And I finally just said, what is wrong with me that I keep ending up in relationship with this kind of person? And it was almost like the Holy Spirit just said, well, I'm glad you finally asked. And what I saw was that particular type, there was a particular kind of personality that caused me to act out in very bad behavior. I have what I call a father wound, which I did not know at the time. What I saw was my behavior. My behavior, I had spiritual and emotional eruptions in anger, and not even just anger, but rage. When I was criticized by men who were in authority over me, and it caused me to be irrationally angry when I got into that situation. And it seemed that I was in that situation very frequently. And I hated it. I was so tired of confronting these kinds of people because they would make me so angry. And I would just act out in this rage. You know, I put holes in my walls at home and had run people off the road in my car. I mean, it was actually amazing that I never ended up in jail, to be honest.
de beste manier, volgens mij, om te beginnen, is om patronen te ontdekken in je persoonlijke, concrete leven. Er zijn patronen te ontdekken in je relaties en je omstandigheden als je terugblikt op je leven. Zo ben je bijvoorbeeld vaak aangetrokken tot een bepaald type persoon. En vaak zijn dat voor jou moeilijke mensen. Zo ontdekte ik bij mezelf in mijn 20er jaren dat ik afspraakjes had met mensen die waren zoals mijn vader, dat ik werkte voor mensen zoals mijn vader en dat ik bijvoorbeeld ook in de kerk omging met mensen zoals mijn vader. En op een bepaald moment raakte ik erg gefrustreerd door het feit dat ik me omringde met een type mens dat voor mij heel moeilijk en pijnlijk was. En op een bepaald moment stelde ik mezelf de vraag van wat is er mis met mij dat ik me altijd met zo'n mensen omring en dat ik altijd bij zo'n mensen terechtkom. En ik kreeg een soort bevestiging van de Heilige Geest als eindelijk stel je jezelf die vraag. En zo ontdekte ik dat een bepaald persoonlijkheidstype bij mij altijd aanleiding gaf tot zeer kwalijk gedrag eigenlijk. Vooral wanneer ik kritiek kreeg van mannen in autoriteit boven mij, kon ik uitbarsten in blinde woede-uitbarstingen. En ze zegt, ja, het was echt heel erg, hè. Het was, ze vindt het zelfs speciaal dat ze nooit in de gevangenis is terechtgekomen. Ze kon gaten in de muur slaan. Ze kon mensen bijna van de weg rijden, omdat ze zo opgeslurpt werd door die woede. Nu weet ze dat dit ten dele werd veroorzaakt door een vaderwonde die ze heeft. Maar op dat moment had ze daar totaal geen inzicht in en zag ze alleen maar haar vreselijke gedrag dat ze heel erg vond, maar waarvan ze ook niet wist hoe ze ermee moest omgaan.
But that is what I would say to begin. Take a look at your life and begin to try to discern where you become the most emotional and when you have had emotional, like out of control emotional responses to particular people and see if there's not a pattern in that, because the Holy Spirit works in our patterns of relationship and circumstances and our behaviors, especially our toxic behaviors, those really bad habits. That's where he's working. And he tries to get our attention by bringing us these situations repeatedly. They're not exactly the same, but they're similar. And he does that in order to get our attention. And what happens is the longer we ignore the pattern, the more difficult it gets and the more painful it is and the more we suffer in it. And the Holy Spirit, he's not being mean to us and he's not punishing us. He's trying to get our attention. The writer C.S. Lewis, he was an English writer about 100 years ago, and he said that pain is God's megaphone to a deaf world. And so the Holy Spirit, he attempts to use our pain and suffering to get our attention so that we will see where he is working. And once we see where he is working, then we can cooperate. But most of the time, we resist all that he's trying to do because it's painful. And a lot of that, you know, we bring on ourselves, but we don't know it. We don't realize that most of what we're doing comes out of our own woundedness. And that's really where the Holy Spirit wants to work.
Ze zegt, daarmee zou ik dus beginnen. Ontdek in je leven welke dingen je het meest emotioneel maken. En ook waar je irrationele, emotionele reacties hebt op bepaalde mensen. En zoek uit of je er een bepaald patroon in kan ontdekken. Want de Heilige Geest werkt doorheen onze relatiepatronen en ons gedrag. In het bijzonder in ons toxisch gedrag. Hij probeert zo onze aandacht te trekken, door ons altijd in gelijkaardige situaties te brengen. En hoe langer we het patroon negeren, hoe moeilijker het wordt en hoe pijnlijker het is en hoe meer we eronder te lijden krijgen. De Heilige Geest wil ons geen pijn doen, maar wil ons tot inzicht brengen. De Engelse christelijke schrijver C.S. Lewis zei ooit: lijden is Gods megafoon in een dove wereld. De Heilige Geest gebruikt onze pijn en lijden om ons te tonen waar hij aan het werk is. En eens we dat inzien, kunnen we hem binnenlaten en met hem samenwerken. Maar meestal proberen we het te negeren en te onderdrukken, omdat het ons te veel pijn doet. We beseffen niet dat we onszelf het meeste aandoen vanuit onze eigen gekwetstheid. Ik merk dan op dat het lijden wel een zeer centraal thema ook vormt in de onderrichten van Sonja Corbett.
It is. I underwent some stuff in my childhood that was very painful. And I had no idea that I continued to carry that suffering and that pain into my 20s and into my 30s. It wasn't until I had my own children that I really began to pay attention, because I was very afraid of doing to them what my dad had done to me. I was terrified of that. And I saw myself already doing it when my first child was just a baby in the crib. And I was so afraid that I would do to him what my dad had done to me. I told God, I said, I don't care what you have to do to me. I don't care what it takes. Just please don't let me do this to my kids. And that was really the beginning of a really deep excavation that God did with me through my anger and my woundedness. I didn't know that there was all that pain underneath my actions. My actions were very aggressive, but I didn't know that that came from a wound of pain until the Holy Spirit really began to reveal it to me through the scriptures, through that Lectio Divina, as you mentioned earlier. And that was the beginning for me. And it came from that fear of communicating that woundedness to my own children. I say a lot that what is not redeemed is reproduced. And so the pain that we don't give God, it reproduces itself in our own children and our grandchildren and those that are around us. You know, we spew it on other people. And that's where the Holy Spirit wants to work. That's where He is working. And a lot of times we don't see it as Him because it's painful, but that's really where He's attempting to get our attention so that we can cooperate with Him in that healing.
So recognizing the patterns in our personal life and then inviting God and inviting the Holy Spirit in our pain, in our woundedness, that's where it all starts.
Yes, that's exactly where it starts.
Zegt lijden is inderdaad heel centraal in veel dingen waar ik het over heb. In mijn jeugd heb ik zeer pijnlijke dingen meegemaakt. En ik had er geen idee van dat ik dit lijden en deze pijn meedroeg doorheen mijn 20er en 30er jaren. Pas toen ik kinderen had, stond ik erbij stil, omdat ik doodsbang was dat ik mijn kinderen hetzelfde zou aandoen als wat mijn vader mij had aangedaan. En ik zag dat ik hetzelfde gedrag al begon te vertonen tegenover mijn eerste kind. En ik was er zo bang voor dat ik heel oprecht heb gebeden en tegen God heb gezegd: God, het maakt me niet uit wat er voor nodig is of wat ik moet doen, maar laat me dit alsjeblieft mijn kinderen niet aandoen. En dat was echt het begin van een diepe uitzuivering die God doorheen mijn woede en wonden heeft mogelijk gemaakt. Ik wist niet dat er zoveel pijn onder mijn daden lag, want mijn daden waren heel agressief. Maar ik wist niet, ik besefte niet dat dit door een diepe wonde kwam, totdat de Heilige Geest het me geleidelijk duidelijk heeft gemaakt doorheen de Heilige Schrift en doorheen meer specifiek de Lectio Divina. Dat was het begin voor mij. En het begon vanuit een angst om mijn wonden door te geven aan mijn kinderen. Ik herhaal vaak, wat niet verlost, in het Engels redeemed is, is reproduced, wordt vermenigvuldigd. En de pijn die we niet aan God toevertrouwen, wordt vermenigvuldigd. En die geven we door aan onze kinderen en kleinkinderen. En we reageren het af op andere mensen rondom ons. Maar het is echt daar waar de Heilige Geest werkt. En vaak willen we het niet zien omdat het te pijnlijk is. Maar zo wil de Heilige Geest net onze aandacht trekken, zodat we met Hem kunnen samenwerken in onze innerlijke genezing. Ik merk dan op dat Sonja heeft gezegd, dus wat niet verlost is, what's not redeemed, is reproduced. Dus datgene waar we God niet binnenlaten, herhaalt zich en vermenigvuldigt zich. Maar anderzijds getuigt Sonja er ook van in haar podcasts en in de verschillende werken, dat waar we God net wel toelaten in die pijn, dat lijden net iets heiligend wordt. En ik vraag dan of ze daar ook wat toelichting bij wil geven.
It does become very sanctifying, yes. It's a miracle. It really is. I believe it was Augustine who said, I saw you in my deepest wound, and you overcame me, something like that. I'm paraphrasing. I can't remember exactly how he put it, but he saw God, and that's the paradox of it. We resist the pain of that wound, but once we allow the Holy Spirit into that woundedness and that pain and the truth of it, and the truth of it is what is so hard, and that's what we resist. For me, the truth of it was my dad did not love me. And I carried that as a guilt on myself. What is wrong with me that my own father cannot love me? What is wrong? I mean, there must be something at the basis of who I am that is so fundamentally flawed that my own father cannot or will not love me. And that was the deepest part of that pain for me, was that realization. But once I realized it, everything began to make sense, because my dad did not have the ability to love me the way that I deserve to be loved by a father, the way every child deserves to be loved by his father and his mother. My dad did not have that within him to give to me. And once I saw that and was able to forgive him, that woundedness was gone. The pain of it was gone. And it came in a moment of very deep forgiveness. The Holy Spirit asked me to call my father and ask my father to forgive me for a confrontation, a fight that we had had. And I was offended that the Holy Spirit would ask me to do that, because I was the wounded party. My father should be the one to ask me to forgive him. And when the Holy Spirit asked me to do that, I resisted it for months. And I just couldn't. I had all this pain. And yet he repeatedly asked me, "Have you called your father?" And I was so upset that the Holy Spirit would hold me accountable for this one very small thing that I had done. I had been disrespectful to my father. We call it flipping him the bird, but it was an obscene gesture that we do here in the States. You extend your middle finger, and we call it flipping the bird. And I had done that to my father and left, and been disrespectful. And the Holy Spirit had asked me to call him and ask him to forgive me. And I didn't want to, because I knew that my dad would make it all my fault. The whole confrontation, our whole lives together, he would make it my fault. And so I didn't want to do it. But eventually I wanted so badly to please God and to do what he wanted. And so I was willing to finally pick up the phone and do it. And when I did it, of course, my dad did exactly what I thought he would do. He turned it all back on me and made it all my fault. And there was something, though, that happened in that willingness to kind of put myself on the altar and sacrifice myself in forgiveness that changed everything. There was something inside my spirit. I almost felt it like a pop. And it was like, from that moment on, my father never had the influence over me that he had always had my entire life. It was gone. It was completely gone. It was a miracle. And I remember when I felt it, and when I hung up the phone, I just kind of walked around in this daze for a couple of days. I thought, this is the strangest thing ever, but I'm free. I felt completely freed. And from that point on, I never had any more of that pain. I had sort of gone through each of the wounds with the Holy Spirit, the big ones. And of course, it takes a lifetime. I mean, and I continue to deal with some of that, the fallout from it. But for the most part, all of those memories, they don't hurt anymore. None of that has any control over me or my behavior anymore. And that is really a miracle. And so when we invite God into that pain and into that woundedness that we all carry, he transforms it from the inside out until it's not painful. And then what we have, we still carry the scars from the wounds, but we're able to minister to other people out of that. It's a great gift. And that's really what my entire ministry is built on, that pain and woundedness that has been transformed in healing. And now I'm able to offer it to other people to show them there is a path out of it. There is true healing available. And your whole life can then be turned into a ministry of the Holy Spirit to other people. That's the beauty of our faith. That is exactly what the gospel teaches. That's what we're all supposed to do.
Ze zegt, het is inderdaad een wonder. Ik denk dat de heilige Augustinus hierover zei, maar ik parafraseer hem, ik ben niet meer zeker van de tekst. Hij zei, ik zag u in mijn diepste wonden en u heeft mij overweldigd of u heeft zich meester van mij gemaakt. Hij zag God en daarin zit de paradox. We weerstaan de pijn van onze innerlijke wonden, maar eens we de Heilige Geest in de pijn en in de waarheid ervan binnenlaten, want het is vooral de waarheid van de wonden die voor ons zo moeilijk te incasseren is, zoals dat bij mij de waarheid bijvoorbeeld dat mijn vader niet van me hield. En ik droeg dat mee als een schuld. Wat is er mis met me dat mijn eigen vader niet van me houdt? Dat te realiseren was voor mij het pijnlijkste en het moeilijkste. Maar eens ik dat inzag, begon ik ook in te zien dat mijn vader niet in staat was om mij te beminnen op een manier dat een kind het verdient om bemind te worden. En eens ik dat inzag en hem kon vergeven, was mijn wonde genezen en was de pijn ervan verdwenen. Ze zei, op een moment van diepe vergeving vroeg de Heilige Geest me om mijn vader te bellen en hem vergiffenis te vragen voor een ruzie die we hadden gehad en waarin ik me onrespectvol had gedragen tegenover hem. En ik was beledigd door die vraag van de Heilige Geest, omdat ik de persoon was die gekwetst was door mijn vader. Maar die vraag van de Heilige Geest bleef zich aan mij opdringen, want ik stelde het maanden aan een stuk uit, ik wilde het echt niet doen. Concreet had ik in een ruzie mijn middelvinger opgestoken naar mijn vader. Maar ik wilde hem niet om vergeving vragen daarvoor, omdat ik wist dat mijn vader het toch weer allemaal op mij ging steken. Maar uiteindelijk wilde ik nog meer aan God behagen en nam ik toch de telefoon op. En ik belde mijn vader. En mijn vader reageerde helemaal zoals ik het verwacht en voorspeld had, zei dat het allemaal mijn fout was. Maar er gebeurde iets in dat moment. Doorheen mijn gewilligheid, mijn gehoorzaamheid en mijn gewilligheid om mezelf als het ware op te offeren en te laten slachten, doorheen die vergeving, omdat God het van mij vroeg, daardoor veranderde alles. Ik voelde het van binnen bijna als een plof, om zo te zeggen. En van dat moment af heeft mijn vader nooit meer de invloed over mij gehad die hij al heel zijn leven had gehad. Ik voelde mij echt bevrijd daarvan. Het was heel raar, die ervaring de eerste dagen. Maar sinds dat moment heb ik de pijn niet meer op dezelfde manier ervaren. En natuurlijk blijft het een leven lang dat we moeten bevrijd worden en dat we God ons moeten laten genezen. Maar alle pijnlijke herinneringen aangaande mijn vader hebben sindsdien geen invloed meer op mij gehad en berokkenen me ook geen pijn meer. Ze beheersen mijn gedrag niet meer. En daarin zit het wonder. Als we God binnenlaten in onze pijn en de waarheid over onze wonden, dan kan Hij ons van binnenuit omvormen. En verdwijnt de pijn voor een groot deel. We dragen er nog de littekens van, maar we kunnen vanuit die wonden, die geheeld zijn door God, getuigen naar de mensen dat er een uitweg is en dat God ons echt kan genezen. En van daaruit doe ik mijn hele apostolaat. Maar zo kan het leven van iedereen die God toelaat in zijn pijn en zich laat omvormen, een getuigenis worden van de werking van de Heilige Geest. Dat is de schoonheid van ons geloof en dat is ook exact wat het evangelie ons leert en wat we allemaal moeten doen. En intussen, beste luisteraars, is de hoogtijd voor een stuk muziek. We luisteren dadelijk verder naar het gesprek met Sonja Corbett, de Bible Study Evangelista.
Oh, the deep, deep love of Jesus, vast unmeasured, boundless free, rolling as a mighty ocean in its full. Underneath me, oh.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We luisteren nu verder naar een gesprek met Sonja Corbett, een Amerikaanse spreekster, een katholieke spreekster, met een Southern Baptist achtergrond. Zo'n 15 jaar geleden is ze katholiek geworden. En sinds vele jaren heeft zij een katholieke podcast met bijbelstudie, waarin ze verschillende thema's behandelt. Ze heeft zo bijvoorbeeld ook een serie over het genezen van de vaderwonden, waar ze voor de muziek even over sprak. U kan al die verschillende series zeker online terugvinden. Als u op Google intikt Sonja Corbett of Bible Study Evangelista. Ik vraag haar nu of ze iets concreter kan vertellen over hoe je de stem van de Heilige Geest in je dagelijks leven kan herkennen. Want in haar getuigenis van daarnet haalde ze vaak aan: de Heilige Geest maakte mij duidelijk, de Heilige Geest zei me. En ik vraag haar of ze dit letterlijk bedoelt, of herkent ze wat de Heilige Geest van haar vraagt door in het gebed of door de dagelijkse Lectio Divina. Lectio Divina is ook heel belangrijk, volgens Sonja Corbett en natuurlijk ook volgens Paus Franciscus. En zij heeft een Lectio Divina methode die ze Love the Word noemt. Hou van het woord. En Love, L-O-V-E, staat dan voor een afkorting van de verschillende stappen van de Lectio Divina. En ze zal die ook dadelijk toelichten. Dus mijn vraag aan haar: hoe de Heilige Geest of de stem van de Heilige Geest in ons dagelijks leven te herkennen?
Excellent question. So it's not audible. We would say it's something like telepathic, right? When we're in prayer and we have a thought and it seems to come from outside of us, and yet it's inside of us. And so when I say that the Holy Spirit said, he speaks in a couple of ways. He speaks through the church, he speaks through the scriptures, and he speaks in prayer, and he speaks through other people. And all of those things, when all of those things line up and we're hearing the same thing from all of those directions, we know for absolutely positive that that is the Holy Spirit. But on a daily basis, he does speak through that Lectio Divina. And Our Lady shows us a beautiful, her own method for how she hears the Holy Spirit in the mysteries of the Annunciation. She listens to the Word of God through the angel. She observes her relationships and circumstances through that word. According to Pope Benedict and Pope Francis, that's what made her so holy, is that she observes her relationships and circumstances through the word that she hears from God through the angel. Then she verbalizes back to God what she believes she hears through the Magnificat, that song that she sings to God. And then she entrusts it all back to God. May it be done to me according to your word. And so when we want to hear from the Holy Spirit, then we practice that model. We listen to the daily readings. We observe our relationships and circumstances. We verbalize it all back to God, whether through journaling or prayer, and we entrust it all back to Him. L-O-V-E. We love the Word the way Mary loves the Word, and that is how we hear the Holy Spirit speak. Listen, observe, verbalize, entrust. L-O-V-E.
Ze zegt, het is niet dat we de Heilige Geest echt horen spreken tot ons, of toch niet in mijn geval als ik dat zeg. Het is meer op een telepathische manier, om zo te zeggen, van binnenuit eigenlijk. De Heilige Geest spreekt tot ons op verschillende manieren. Doorheen de kerk, doorheen de Heilige Schrift, in ons gebed en ook door andere mensen. En als al deze dingen met elkaar overeenkomen, hetzelfde zeggen, kunnen we eigenlijk helemaal zeker zijn dat het van de Heilige Geest komt. Maar op een dagelijkse basis spreekt hij tot ons doorheen de Lectio Divina. Onze Lieve Vrouw toont ons haar eigen en prachtige methode om aan Lectio Divina te doen en om de stem van de Heilige Geest te herkennen in het mysterie van de Annunciatie. Ze luistert naar het woord van God doorheen de engel. Ze observeert haar persoonlijke relaties en omstandigheden doorheen het woord van God dat ze hoort. En dat is ook wat haar volgens Paus Benedictus en Paus Franciscus zo heilig maakt, dat ze het woord van God toepast in haar concrete leven. En dan verbaliseert ze terug naar God toe wat ze meent te begrijpen uit zijn woorden, de toets in haar Magnificat. En dan vertrouwt ze, in het Engels entrust, alles terug toe aan de Heer. Dus love the word, luisteren, listen, observe, overwegen, verbalize, verbaliseren. Dat kunnen we doen door te schrijven of door te bidden. En dat zijn ook de verschillende stappen van Lectio Divina. Het einde van het gesprek nadert, maar ik wil daar ook zeker de vraag stellen waarom zij eigenlijk katholiek is geworden. Hoe is ze vanuit haar protestantse achtergrond in de katholieke kerk gekomen?
I am Catholic because I knew the Old Testament very well. And when I began to learn what the church has always taught about liturgy and the teachings of the church, those teachings that I found the most difficult, for instance, an institutional priesthood, Mary, purgatory, those kinds of things, all of that stuff was in the Old Testament tabernacle that God gave his people as a template for worship. And because I knew the Old Testament and I knew the prophecies of the prophets and what the church should look like, and I knew what the book of Revelation shows us about heavenly worship, I realized that all of those three things should be the same. That the Old Testament was a prototype of the New Testament church that was prophesied in Ezekiel particularly, and then shown to us as heavenly worship in the Revelation, the book of Revelation. And only in the Catholic Church is our worship and our, when I say worship, I don't mean just the liturgy. I mean our belief system. The teaching of the Catholic Church and the worship of the Catholic Church is the only structure of worship that contains all of the elements of the Old Testament tabernacle that God said should remain forever and that are shown to us in the heavenly worship in the book of Revelation. And the church on earth right now should be similar to those two things. And only in the Catholic Church are all of those elements retained. And when I saw that, I understood the truth of it. And I understood not just the teaching and the liturgy, but as I examined the other teachings that were controversial to me, I saw through the writings of church history that they had always been held and they had always been true in the teaching of the church. And so I came to realize that I had very large gaps in my understanding of not only church history, but also theology, and that it was the ancient church, the Catholic Church, that had preserved all of those teachings for 2,020 years. And once I saw that and the consistency with the scriptures, I knew it was the church that Jesus had established. And I knew I had to come home.
Dus heel veel informatie. Maar ze zegt, ik ben katholiek, samengevat, omdat ik het Oude Testament heel goed kende. En op een bepaald moment ontdekte ik dat alle dingen waar ik het altijd moeilijk mee had in de leer van de katholieke kerk, zoals het institutionele priesterschap, Onze Lieve Vrouw en het Vagevuur bijvoorbeeld, dat al die dingen terug te vinden waren in het tabernakel van het Oude Testament. En dat de Heer het aan zijn volk heeft gegeven als model voor ja, worship in het Engels, aanbidding, verering van God. En omdat ik het Oude Testament kende, zegt ze, en de profetieën van de profeten, die een beeld gaven van hoe de kerk er in het Nieuwe Testament moest uitzien, en dat ik ook wist wat het boek van de Openbaring ons toont over de hemelse verering van God, de hemelse worship, besefte ik dat deze drie dingen moesten overeenkomen. Dus het Oude Testament, het Nieuwe Testament en ja, wat ons in de hemel te wachten staat, of de liturgie zoals die in de hemel is. Het Oude Testament als een prototype van de kerk en de Nieuwtestamentische kerk zoals die werd voorspeld door de profeet Ezechiël vooral en die aan ons getoond wordt in het boek Openbaring. En alleen in de katholieke kerk is onze worship, en daarmee bedoelt ze niet alleen de liturgie, maar het gehele onderricht en het geloofssysteem van de katholieke kerk, alleen de leer van de katholieke kerk en haar liturgie bevat alle elementen van het Oud-Testamentische tabernakel, waarover God heeft gezegd dat die voor altijd moet blijven bestaan en die ook aan ons getoond wordt in het boek Openbaring. En de kerk hier op aarde moet lijken op die twee dingen. Alleen in de katholieke kerk zijn al die elementen bewaard gebleven. En toen ik dat besefte, ben ik vanuit de leer van de katholieke kerk alle andere dingen gaan bestuderen waar ik het moeilijk mee had, zoals Onze Lieve Vrouw en het Vagevuur waar ik het over had, en heb ik de waarheid ervan ontdekt. En hoe het onderricht van de kerk volledig consistent is met de Heilige Schrift. En dat het de kerk is die Jezus heeft gesticht. En ik wist dat ik thuis moest komen. Ik vraag haar dan of ze nog even wil toelichten tot slot wat haar relatie met Maria is, omdat ze aanhaalde dat ze het aanvankelijk moeilijk had met Onze Lieve Vrouw. Maar intussen heeft ze ook al verschillende keren naar Onze Lieve Vrouw verwezen in dit interview en hoe we aan haar een voorbeeld kunnen nemen. En of ze dan tot slot nog enkele woorden voor ons heeft hier in België.
Ah, oh, Mary. I had no relationship with Mary. I went to a penance service. I think it was either Advent or Lent. I don't remember. But my bishop heard my confession and he told me, he said, the measure of your Catholicism is the measure of your relationship to Mary. And I just was offended. I thought, I did not come in here for that. You know, I just didn't understand. And I had never really understood her. I understand the teachings with my head. I understand that Mary is the icon of the whole church and each individual soul. And so what's true of Mary is true of the whole church, and it's true of each of us. I understood that with my head, but I did not know her. And I didn't want to know her until the bishop said that to me. And I underwent a whole lot of persecution and difficulty in coming into the Catholic Church. And I didn't do it to become half a Catholic. And so it really pushed me to go to her personally. And I just said, all right, I think this is weird. I don't understand all of the attention that you get, but I'm willing to understand it if you're willing to teach me. And what she taught me about herself, it really floored me. I would have never in a million years have considered that Mary loves the scriptures as deeply as I do. And that's part of what she showed me. My last two books, How to Pray Like Mary, which was the Love the Word acronym that I just offered. And then also my book Exalted, which is Mary's Magnificat line by line. Both of those books came out of that question that I had for her. Who are you? And what do you want me to know about you? And she taught me her prayer method through those mysteries of the Annunciation. But the main thing that I really got from her was studying her Magnificat, which is part of the prayer liturgy of the church on a daily basis. So it's a very important part of our faith. But what I found there was that's not a song or a prayer that Mary prayed or something that she said. It is, but more than that, Mary is the Magnificat. Mary is the song. And what she shows us is through her song is that God desires and intends for each of us to also be a Magnificat, that he created us for that song, to be a Magnificat, to be everything that he made us and created us to be, minus the sin. And when we are what God wants us to be, when we have become all that God has made us to be, minus the sin, we become a Magnificat, which just means we exalt God, not by what we say, but who we are. And that's what Mary taught me through her Magnificat. She showed me that she herself, her being, magnifies God. It exalts God because God made her for that. And God has made us for something too. And when we are that thing, when we are being all that God made us to be, we are a Magnificat too. And that is her invitation. That's what she showed me. That and her love of the scriptures. I was just amazed by it.
Ze zegt, ik had eigenlijk helemaal geen relatie met Maria. Op een bepaald moment werd mijn biecht afgenomen door een bisschop die me zei dat de maat van ons katholiek zijn de maat van onze relatie met Maria is. En ik voelde me beledigd. Hiervoor was ik niet katholiek geworden. Ik begreep de leer van de kerk wel, rationeel dan tenminste, Maria als icoon van de kerk en van alle gelovigen. Maar meer dan dat niet. Katholiek worden was voor mij echter geen makkelijke weg geweest. Ik heb er ook vervolging voor moeten ondergaan. En daarom wilde ik dus geen halve katholiek zijn en nam ik de woorden van de bisschop ter harte. Ik wilde Maria beter leren kennen en begrijpen. En ik heb haar dus gevraagd wie ze was en wat ze van me wilde. En het belangrijkste dat ik van haar ontving was doorheen haar Magnificat. Het is niet zomaar een gebed. Maria is het Magnificat. Ze toont ons doorheen het Magnificat, het verlangen van God, dat we allemaal een Magnificat zouden worden. Hij heeft ons gemaakt om een Magnificat te zijn, een verheerlijking van God, om alles te zijn waarvoor hij ons gemaakt heeft, zonder de zonde natuurlijk. En zo verheerlijken we God niet door wat we zeggen, maar door wie we zijn. Maria heeft me getoond dat haar zijn God verheerlijkt, dat haar zijn een Magnificat is. Dat heeft ze me getoond, samen met haar liefde voor de Heilige Schrift.
Do not be discouraged and do not lose heart by the smallness of your own personal faith and the smallness of the faith in your country, because God can do the impossible with one soul. And you might be that one soul. I can say beyond any shadow of any doubt, you are that soul. Each of us is made and meant to be a Magnificat for him. And all we have to do is draw very, very close to him in his word, in the scriptures, and close to his mother, and follow him step by step, and we become that Magnificat. And he changes the world through us. And it's really that simple. Each person has a very important role. No one person is insignificant. And I know it takes faith to believe that, but it is the absolute truth. And so my last word would just be, take heart, have courage, and fall as deeply in love with Jesus as you possibly can, and follow his mother in that process. And my prayers go with you.
Ze zegt tot slot, wees dus niet ontmoedigd door het weinige geloof dat je zelf misschien hebt of het weinige geloof dat je in je land ziet. Want God kan het onmogelijke doen met één ziel. En jij bent die ziel. Ieder van ons is gemaakt om een Magnificat te zijn voor God. Het enige wat we moeten doen is dicht bij hem en zijn moeder blijven doorheen de schrift en hem stap voor stap volgen. En zo worden we een Magnificat. En kan hij door ons de wereld veranderen? Zo eenvoudig is het. Iedereen heeft een belangrijke rol. Niemand is onbelangrijk in Gods plan. Maar het is niet eenvoudig dat aan te nemen en het vraagt om geloof. Als laatste wil ik gewoon zeggen, heb moed en hou zo innig en diep van Jezus als je maar kan. En volg zijn moeder op die weg. En ik bid ook voor jullie. En met deze woorden besluiten we ook het interview met Sonja Corbett, Amerikaanse spreker van de wekelijkse podcast Bible Study Evangelista. U kan dat online terugvinden. Alle podcasts zijn in het Engels. Ik wens u nog een mooie dag toe.